Welkom bij Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik, Geef me de Vijf-expert Sinta van Aalen met mijn collega Nienke de Bruin allerlei onderwerpen over autisme. We nemen je mee in onze visie, kennis en aanpak van de Geef me de Vijf-methodiek, delen ervaringen, weerleggen vooroordelen en beantwoorden natuurlijk vragen van luisteraars. Vooraf altijd even onze belangrijke opmerking. Autisme uit zich bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander en wij kunnen in deze podcast niet alles op maat maken. Nuanceer wat we zeggen en gebruik vooral alleen dat wat bij jou past.
Welkom luisteraars bij aflevering 30. In deze aflevering gaan we door op waar we eigenlijk de vorige keer al zijn begonnen. Twee afleveringen geleden hadden we het namelijk over intrinsieke motivatie. En dat is een onderdeel van het waarom. En dat is waar we het vandaag over gaan hebben, over het waarom in het algemeen en de plek van het waarom in de methodiek.
Ja, en ik ben heel blij dat we het gaan hebben over het waarom vandaag. Omdat ik denk ik het misschien wel de meest gestelde vraag is, gewoon overal online in real life. Dat mensen zich afvragen waarom onze puzzel 5 stukjes heeft en er geen waarom in zit.
Waarom?
Waar is het 6e puzzelstukje?
Waarom is er geen waarom?
Waarom is er geen waarom? Ja, dat is echt een grote vraag, dus die hopen wij vandaag te beantwoorden.
Ja, daar kunnen we wel gelijk mee beginnen. Want als we gaan kijken naar het waarom, dan hebben we het over de reden, de oorzaak van iets. Je zou ook kunnen zeggen hoezo, of waardoor, of waartoe. En hij zit inderdaad niet in die puzzel. En dat komt omdat de puzzel gaat over hoe kan je een taak duidelijk maken. Hoe zorg je ervoor dat wat je moet doen of de situatie die gaat komen, dat die helemaal duidelijk is, zodat je het ook daadwerkelijk kan gaan doen. En daar hoeft de waarom geen onderdeel van uit te maken. Je kan zonder het waarom dat ook gaan doen. Dan is het al duidelijk, dan kan je al aan de slag. En je merkt dan ook bij jonge kinderen dat die vraag ook eigenlijk bijna nooit komt. Dat omdat ik het zeg of omdat het duidelijk is of dat is zoals het gaat in de wereld, dat is al reden genoeg om in actie te gaan, om het te gaan doen. En later gaat hij wel komen. Maar dan heb je het dus niet over de taak op zich, maar je hebt over hetgeen wat eronder of erachter ligt. Mm-hmm. Dus dat wat de puzzel verklaart. En dat is ook als we hem erbij tekenen, dan tekenen we het waarom ook eromheen, om de puzzel heen als een extra kader.
Een extra laagje zit eromheen. En dat plaatje heb je dus misschien wel eens langs zien komen. Dus we hebben een plaatje met de waarom erbij. Dan niet als 6e puzzelstukje.
Ja, en eigenlijk is er ook nog een andere reden waarom het geen onderdeel is van de puzzel. Omdat op het moment dat ernaar gevraagd wordt, is het zo'n groot essentieel onderdeel. En ook best wel een complex onderdeel. Dat we ook vinden dat hij juist heel veel ruimte nodig heeft. Dus mensen die zeggen, ja, maar geef me 5 is niet compleet. Want het waarom zit er niet in, dat is voor mij juist heel belangrijk. Ja, die zijn de methodiek nog niet ingedoken, want we hebben een heel groot hoofdstuk wat juist helemaal gericht is op het waarom, juist omdat die zo belangrijk is. En dat weten we. Maar hij is dus niet altijd nodig.
Nee, sommige mensen is het echt de motivatie. En kan de puzzel van 5 nog zo duidelijk zijn, maar komen ze echt niet in beweging zonder die waarom. En dat weten we dus ook, dat dat zo werkt. Maar daarom heeft hij dus een groot aandeel op een andere plek.
Ja. En dan is er nog een ander onderdeel binnen de methodiek, waar we ook iets geks doen met de waarom. En dat is als we het hebben over de waarom vraag stellen aan iemand. Dat doen wij eigenlijk niet bij iemand met autisme. Wij vragen niet waarom die iets doet of waarom die iets niet doet of waarom die iets wil. Ja. Of
waarom ben je te laat? Waarom eet je nu je fruit niet op? Waarom? Nee. Die vragen stellen we inderdaad niet. Wat we wel doen, we stellen de vraag wel trouwens, maar we stellen hem met andere woorden. Namelijk met want en omdat. Dus ja. Jij bent te laat omdat. Of jij laat je fruit liggen, want.
Ja. Ja, en je moet ook, kijk, je moet soms naar een reden vragen. Je moet naar een oorzaak, je moet naar de samenhang vragen. Want je hebt informatie nodig. Maar waarom gebruiken we een want en omdat? Dat is omdat dat koppelwoorden zijn. Op het moment dat je een waarom vraag stelt. Ja, ik had het gisteren nog met Lieke toevallig. Lieke, ik mag jou vast noemen. Je luistert altijd, je vindt het altijd leuk als je langskomt. Maar ik was met Lieke in gesprek en zij was Colette aan het helpen met een ontwikkelproject hier. En ik had het over deze aflevering die we op gingen nemen. En toen zei ik, Lieke, even testen. Waarom help jij Colette? En ze werd een beetje rood en de lichaam ging echt bewegen. En En ze zei, nou, dit is dus de reden dat we dat niet doen. En het is heel mooi, ze kon hem heel goed zeggen. En op een gegeven moment, ik zei, oké, rust, stop. Deze vraag mag je parkeren. Jij helpt Colette, want, omdat ik het leuk vind, zei ze er gelijk achteraan. Dus toen kon die gelijk. En wat is nou het verschil? Dat ligt aan dat want een koppelwoord is. En dat je met de waarom zijn er wel 1000 mogelijkheden in je brein. Dan gaat je hoofd aan op alle mogelijke antwoorden en paden. Terwijl want koppelt al de vraag aan het antwoord wat je gaat geven. Dus ja. Nou, eerste tip mensen, die hebben
en
jullie al.
En soms krijg ik wel eens de vraag, waarom werkt dat dan zo? Ja, dat is heel leuk, want ik vind het namelijk altijd heel fascinerend. Ik leg ook uit, hè, dat activeert dan 50 verschillende neuronenpaden. En welk pad ga je dan in, et cetera. En soms willen mensen daarvan weer weten. Ja, waarom doet de waarom vraag dat dan? En nou komt er een enorme anticlimax. Ik heb daar geen antwoord op. Ja, ik kan wel bedenken, de waarom-vraag maakt gewoon dat er meer opties zijn. Het is precies wat jij zegt. Op het moment dat je een startzin maakt, hè, jij vindt het leuk om Colette te helpen, dan sla je daarmee al een paadje in, Colette helpen. En dan doe je want en dan gaat hij automatisch door. Ja. Dus dat voelt toch, mensen willen soms gewoon op neurobiologisch niveau weten hoe dat werkt. Nou, dat moeten we nog maar eens een keer aan Fabienne vragen als ze weer te gast is. Want dat kan ik echt niet uitleggen. Maar ik vind iets heel fascinerends, want het is om die reden iets wat mensen vaak moeten ervaren. Om echt te denken, ja, verrek, dit werkt op deze manier zo. En dan is het vaak als ik ze een keer daarna dan weer spreek, dat ze dan zeggen, nou, ik heb dit gedaan en ik ben echt achterover geslagen gewoon van dat ik in één keer antwoorden kreeg die ik eerder niet kreeg.
Nee, en het is wel in het begin is dit wennen hoor, want je moet je vraagstelling omdraaien. Je stelt namelijk geen vraag meer, maar je hebt een soort aanvulzin.
Ja.
Dus dat is, jij wil je haren niet kammen omdat. Of jij wil je haren niet kammen want. Dus dat is een heel anders dan, waarom wil je haren niet kammen? En je bent dat zo gewend, dus je moet even die omslag maken. Maar ga het maar eens proberen thuis. Wij horen heel graag via de mail en social media, et cetera, hoe dat gegaan is. En of je inderdaad ook hebt ervaren dat koppenwoord beter werkt. Gaan we nu weer terug naar de andere waarom. En dat gaat over het verduidelijken van de waarom. Want op het moment dat de waarom dus onduidelijk is, en er een waarom-vraag gesteld wordt, wat voor gedrag zien we dan eigenlijk?
Ja, wat je in ieder geval ziet is dat in sommige gevallen als iemand de waarom niet begrijpt, dat hij dus ook gewoon niet in de actie komt. Dus dat is wat we eigenlijk net al zeiden. Dan kan de puzzel van 5 nog zo duidelijk zijn. Iemand komt niet in beweging. Dat kun je zien.
Nee, en wat er dan kan gebeuren is gewoon dat je een heel brutaal antwoord krijgt. Dat je denkt, ja, ik vraag iets heel normaals van je. En het is, ja, nou en? Ga ik niet doen. Niet voor jou.
Nee.
Dat je snel in strijd zit. Of dat jij gewoon iets zo logisch vindt en probeert uit te leggen, maar je komt er gewoon niet uit. En als het om jouzelf gaat en je merkt dat je iets, de omgeving iets van jou verwacht, maar jij hebt de waarom niet duidelijk en je kan die vraag nog niet stellen, dan merk je dus ook dat je zelf nog niet in actie kan. Ergens weet je wel dat je het zou moeten doen, maar het lukt niet. Dus ja, dan zit je daar. Het lukt nog niet. Je gaat nog niet. Het werkt nog niet. Nee, en dat komt dan dus doordat je de oorzaak en gevolg niet ziet.
Ja. En soms kan het zijn dat iemand ook wel vraagt, waarom dan? Dat is natuurlijk ook het moment waarop we zeggen, als iemand erom vraagt, dan geven we de waarom ook. Maar dan kan het ook zijn dat jouw antwoord nog steeds niet kloppend is voor diegene. En dan beland je in een discussie. Want dan geef jij aan, hè, jij zei net, waarom moet ik mijn haren kammen? Dan geef je aan, dat ziet er verzorgd uit, bijvoorbeeld. He, waarom moet ik dat dan doen? Nou, dat ziet er verzorgd uit. En je krijgt als antwoord terug, ja, lekker boeiend, maakt mij toch niet uit.
Ja.
En je denkt, ja, oké, dan heb ik de waarom gegeven, maar
dan ben je er nog niet, hè?
Dan ben je er nee, dus nog niet.
Nee.
En voor je het weet zit je in een wel eens niet een spel van hoe belangrijk het is of iemand er wel of niet verzorgd uitziet. En denk je,
Ja, en met een groep mensen die de vraag naar de waarom, en dat is best een grote groep, hoor. Maar daar heb je dit zo snel mee. Dat klopt. En dan denk je, help, ik geef toch antwoord. Ik ben toch duidelijk. Maar eigenlijk zit het er meer in dat je nog niet aan het auto-communiceren bent. Dus daar gaan we het even over hebben zo. Als we naar de aanpak gaan. Want hierin is bij autisme echt iets anders nodig dan de normale basiscommunicatie die wij als mensen gewend zijn om te gebruiken.
Ja. Hey, nog even wat voorbeelden voordat we naar de aanpak gaan. Want waar kun je bijvoorbeeld aan denken?
Ja, even een voorbeeldje van me thuis. Doe ik niet vaak, maar ga ik nu wel doen. Want ik heb eentje, nou die is zo typerend. Mijn ene dochter, die helpt heel graag met van alles en nog wat. Ik hoef niet eens te vragen of ze is alweer een kast aan het uitruimen en aan het opruimen. En dan helpt ze met de vaatwasser in te pakken, et cetera. En de ander die zeg ik, wil je de vaatwasser uitruimen? Nu. Of dan maak ik er een taakje van en die loopt gewoon weg. Die gaat dat niet doen. En dan kan ik uitleggen dat het me heel erg zou helpen. Als ze dat zou doen, en dan gebeurt het niet. Of dan vraag ik of het niet één keer kan. Want haar zus heeft het al 3 keer gedaan en dan gebeurt het niet.
Nee, dus dan leg je eigenlijk de waarom uit. Ja. Op basis van het is jouw beurt of het helpt mij. En het mag niet baten.
Nee. We gaan nog niet naar de aanpak, mooi, denk ik. Hè? Maar dit is wel eentje waarvan ik denk, oh ja, als we het over de waarom hebben.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld wat je ziet heel vaak is dankjewel zeggen. En dat is zo'n voorbeeld waar je dan denkt, oh, die is zo herkenbaar. Dan staan daar ouders bij een speelafspraak. Zeg maar even dankjewel. En zo'n kind zegt nee en draait om. Ik heb het regelmatig gehad bij mij aan de deur. Bij het weggaan. Ja, dat is dan ook zo een. Dan denk je, ja, hoe dan?
Ja, waarom moet ik dan dankjewel zeggen?
En dit is ook zo'n verschil tussen kinderen, hè? En ik heb nu even tussen kinderen, maar sommigen doen dit automatisch, is geen probleem. En anderen, ja, dan leg je uit dat dat gewoon fijn is en dat het erbij hoort. En dan kan die nog niet, kunnen ze hem nog niet pakken.
Nee. En ook even, want jij zei dus in het begin, zei je natuurlijk heel terecht, bij hele jonge kinderen zie je dat het nog niet nodig is. Dit kun je soms ook zien bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking, dat die waarom ook niet nodig is. En ik besef in één keer dat we nog helemaal niet hebben uitgelegd wat het doet als je het wel doet.
Oh ja.
Want soms dan, omdat wij het bijvoorbeeld heel erg nodig hebben, en met wij bedoel ik misschien dat jij als luisteraar denkt, ja, voor mij is het altijd heel belangrijk om in de actie te komen. Als je het doet bij iemand die het niet nodig heeft, dan geef je heel veel informatie. En als iemand moeite heeft met informatie verwerken, dan heb je dus kans dat de hele boodschap van de taak ook verdwijnt of niet goed aankomt. En dat je dus iemand overvraagt in de hoeveelheid informatie die je geeft.
Ja.
En ik zie bijvoorbeeld ook in het kader van natuurlijke communicatie, nou, ik heb dan natuurlijk een kind van 2, die zit nog niet in een waarom-fase ook. Ja, die zeg ik gewoon, we gaan oversteken, dus je houdt mijn hand vast. En dan zegt ze nee, want 2 is wel nee. En dan zeg ik ja, en dan zegt ze nee. En dan zeg ik nog een keer ja, en dan zegt ze ja. En dan houdt ze mijn hand vast.
Oh ja, zo simpel kan het dan ook zijn. Ja,
maar dat is nog nou, op die leeftijd. En ik kan soms dan ga ik automatisch haar wel uitleggen hoe of wat. Maar het is niet alsof ze het dan in één keer doet. Want die informatie, daar kan ze vaak nog helemaal niks mee. Dus ik kan beter gewoon bij mijn punt blijven. En dan uiteindelijk dan, nou ja, meestal doet ze het wel. Maar in sommige gevallen kun je dus echt gaan overvragen door het te geven als iemand er niet om vraagt. En dat is wel goed om je te realiseren.
Ja, en dit weet je dus inderdaad. Je geeft het antwoord al op wat ik wou zeggen. Want helemaal niet. Nee, want het ding is dus dat je op het moment dat er om gevraagd wordt, weet je dat het nodig is. Als de vraag er niet is en je kan iets duidelijk maken zonder de waarom, dan doe je het zonder de waarom. Want anders ga je inderdaad die overbodige informatie geven en dat overprikkelt alleen maar.
Ja,
dus we hoeven het niet te doen omdat wij het nodig hebben, maar omdat de ander het nodig heeft.
Klopt.
En als er dus naar gevraagd wordt, is die heel essentieel. En dan gaan we het natuurlijk niet uitleggen, want hallo, kom.
Nee.
We willen wel de informatie geven die nodig is.
Ja, zeker.
Laten we eerst even kijken naar de oorzaak. Ik noemde net al samenhang.
Ja, heel vaak is het een gebrek aan samenhang. Oftewel niet kunnen voorspellen wat er gaat komen, wat er gaat gebeuren, wat de consequentie is. Waardoor je ook de uitkomst niet kan voorspellen. Waardoor je dus eerder gaat afvragen waarom iets moet of waarom iets kan of mag. Of waarom iets op een bepaalde manier gaat. Als je namelijk weet, de samenhang hebt, als ik A doe dan B, dan heb je daarin dus ook de waarom. Want als ik dat dus niet doe, dan geen B. En om een voorbeeld te geven, want we hadden het over waarom moet ik mijn haren borstelen. Als je weet dat de consequentie van niet haren borstelen is dat het de dag daarna nog meer pijn doet, omdat het nog meer in elkaar geklit zit. Dat andere mensen vinden dat je er verzorgd uitziet. Dat het uiteindelijk heel vies wordt omdat je het niet meer kan schoonmaken. Dat op nog langere termijn je het helemaal niet meer uit elkaar krijgt en het er wel helemaal af moet. Als je al die consequenties niet kan overzien, maar je vindt bijvoorbeeld haren borstelen aan zich niet zo fijn, ja, waarom zou je dan je haren gaan borstelen?
Ja, dus onder de waarom-vraag, onder het stellen van de waarom-vraag, kunnen eigenlijk meerdere redenen zitten, meerdere achterliggende vragen. En eentje kan zijn inderdaad, net zoals bij het harenborstelen, dat ik het gewoon niet weet. Ik weet gewoon niet dat als ik het vandaag niet doe, dat het morgen erger zou zijn. En dat kan mij wel motiveren om het te gaan doen. Ik weet niet dat het dan vies wordt. Ik weet niet dat mensen wat van me vinden. En nou ja, dat zou me alsnog iets niks kunnen boeien. Maar goed, als mensen iets ervan vinden, dan kan dat weer andere consequenties hebben. Wat me wel weer aanzet tot harenborstelen. Dus echt letterlijk de feitenkennis niet hebben. Naast samenhang heeft dat ook heel erg te maken met dat wij vaak dingen uitleggen op inzicht. Hè? Dat is ook wel een... Die is altijd wat lastiger uit te leggen, vind ik. Maar ik zal even een voorbeeld pakken. Als je bijvoorbeeld hebt afgesproken, wij gaan naar het zwembad. En je gaat altijd naar het buitenzwembad. Het is middenzomer, daar gaan we naartoe. Maar op een gegeven moment begint te onweren. Dus jij zegt, wij gaan niet naar het buitenzwembad. En je kind vraagt waarom niet. En jij zegt, ja, omdat het onweert. Ja, dan kan het zijn dat het nog niet duidelijk is. Want wat ik verwacht, is dat mijn kind op dat moment weet dat onweer en zwembad, dat gevaarlijk is samen. En dan vraag ik dus dat inzicht. Maar ik vertel het hem niet. Dus de vraag is, hoe kan je daarin helemaal de uitleg van de waarom eigenlijk duidelijk op de 5 maken? Zodat die precies duidelijk is en samenhang aanbrengt en niet om inzicht vraagt. Zo moet ik hem eigenlijk zeggen.
En dat inzicht gaat ook heel vaak over ik en de anderen. En het antwoord is ook heel vaak omdat ik dat fijn vind.
Ja,
dan vraag je dus om in te leven in de ander. En dat de ander iets fijn vindt en dat jij daarom iets moet doen. Dat is ook een moeilijk inzicht.
Een sociaal inzicht, dat is gevoel waar je naar vraagt. Ja, en we hebben het liever op feiten. Daar komt hij weer. Waarom leggen we uit op feiten?
Ja, jij zei al, hè, de feitenkennis niet hebben kan dus het een stukje zijn. Gebrek aan samenhang en door missen van bepaalde feitenkennis kun je de samenhang niet maken. Het kan natuurlijk ook zijn dat iemand die feitenkennis wel heeft, maar gewoonweg niet wil. Zoals ik net zei, als je het gevoel van harenborstelen verschrikkelijk vindt, als je misschien wel overgevoelig bent voor hoe de borsteltjes van die haren over je hoofdhuid gaan. En het voelt voor jou gewoon verschrikkelijk dat je gewoon denkt, ja, het zal mijn worst wezen wat de consequentie is. Ik wil het gewoon niet. En dat kan natuurlijk veel breder zijn dan dat, waarom je niet zou willen.
Nee, klopt. En dan hoef je de feiten niet uit te leggen, want die zijn al bekend. Sterker nog, als je dat gaat doen, zeker bij pubers, raak je ze kwijt. Want dan ben je aan het vertellen wat ze al lang weten.
Ja.
Nou, niets laat mijn ogen als puber meer rollen dan dat. Mijn ouders die uitleggen wat ik al lang kan. En dus dat ga je niet doen. Maar dan ga je wel op zoek naar, oké, waarom wil je het niet? En wat zit daar dan achter? En dan zeg ik dus niet, waarom wil je het niet? Maar jij wil dat niet, want...
Mm-hmm. Ja.
En het laatste wat het ook nog zou kunnen zijn, is dat we aan het zoeken zijn naar duidelijkheid door middel van het kiertje zoeken. Dus stel je voor, we zijn een nieuwe basisstructuur aan het bouwen. Of ik heb voor het eerst een nieuw taakje dat ik de vaatwasser moet uitruimen. En dat is nieuw. En we hebben hem duidelijk gemaakt. En als ouder weet je dat het duidelijk is, dan kan ik alsnog gaan vragen, ja, waarom moet dat dan? Omdat ik wil kijken, blijf jij stuk bij voet houden.
Voet bij stuk houden.
Hij ging in mijn hoofd goed, maar blijf je voet bij stuk houden. Blijf jij de regel herhalen? Blijf jij duidelijk voor mij? En ik zoek naar het kiertje. Ik zoek naar, is er nog ergens een mogelijkheid van speling? En op het moment dat die er niet is en hij wordt gewoon hupplakee, dichtgeklapt, dit is zoals we het doen, dan geeft dat me eigenlijk heel veel rust.
Ja, dus soms kan een waarom ook zijn omdat het zo op jouw dagprogramma staat.
En dat zijn dooddoeners, hè?
Dat zijn dooddoeners. En dooddoeners, in dit geval een dooddoener die teruggaat naar de voorspelbaarheid van de dag.
Want een dooddoener klinkt dan, als jij zegt ik gebruik een dooddoener, klinkt misschien onrespectvol. Dat kan zo voelen, kan ik me voorstellen. Want dan geef je niet echt antwoord. En tegelijkertijd is dat soms het beste, het meest respectvolle wat je kan doen. Omdat je daarmee dus alle duidelijkheid geeft.
Klopt.
En zegt gewoon even, omdat het is zoals het gaat. Omdat dat is zoals de wet het voorschrijft. Omdat dat is wat de politiek heeft besloten en wat ik zeg. En daar, je hoort mij allemaal machtposities erbij nemen, want dat is wat werkt. De feiten,
autoriteiten. Is vaak feitelijker dan dat je moeder of je partner het zegt.
Ja.
Klopt, ja. Ja. Ja, dus oftewel, als je het hebt over de oorzaak van de waarom nodig hebben om in de actie te komen, dan kan dat zijn dat door het ontbreken van feitenkennis dus er geen samenhang is. Het kan zijn dat iemand die feitenkennis wel heeft, maar gewoonweg niet wil. Dan ga je natuurlijk de intrinsieke motivatie zoeken waar we 2 afleveringen geleden over hadden. Of dat iemand eigenlijk heel graag wil dat de voorspelbaarheid gewoon in stand blijft. En dus eigenlijk gewoon wil weten, als ik het op deze manier probeer, zeg jij dan nog steeds wat je doet en doe je dan nog steeds wat je zegt. En dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je dus ook blijft bij wat er is afgesproken. Want dan blijf je duidelijk en voorspelbaar.
Basisvoorwaarden.
Ja.
Als ik doe wat ik zeg en zeg wat ik doe, dan ben ik duidelijk en voorspelbaar.
Ja. Ja. Maar dan de aanpak van die eerste. Van dat stukje feiten. De waarom leggen we altijd uit op feiten, zei je al.
Ja, de waarom gaan we uitleggen. Wat je altijd checkt bij je uitleg is, ik wil zo kort mogelijk zijn. En tegelijkertijd wil ik niet aanspraak doen op inzicht. En dan heb ik het over feitelijk inzicht. Maar dan heb ik het ook over sociaal inzicht en dus op gevoel. Wat doen we wel? We gaan wel uitleg geven op feiten. Nou, laten we wat voorbeeldjes nemen. Als we bijvoorbeeld het harenkammen pakken. Nou, die hebben we net al genoemd. Hè, want de feiten zijn gewoon de consequenties die het heeft. Het dankjewel zeggen. Dat is ook een leuke. Want dankjewel zeggen doen wij eigenlijk omdat er een sociale regel is. Dat als jij ergens speelt, als je een speelafspraakje hebt, dat je altijd dankjewel zegt. En het feit is dan dat de regel is, de regel die mensen met elkaar hebben afgesproken om dat te doen.
Ja.
Nou denk ik altijd wel bij deze, ja, die ga ik dan toch eventjes noemen, wat hier vaak ook onder ligt, is dat kinderen het gewoon heel moeilijk vinden om dankjewel te zeggen, omdat dan eigenlijk ook wel ergens verwacht wordt om aan te kijken. En het ook een stukje vanuit gevoel is, vanuit contact is, die dan misschien nog te moeilijk is.
Het is ook de vader, moeder van een ander kind. Dat is gewoon best spannend.
Ja, en als dat het is, zou ik zeggen, zeg zelf dankjewel, want je staat ernaast. En je kind ziet het voorbeeld, dus die ziet die regel. Spreek met ze later over dat dit de afspraak is.
Mm-hmm.
En laat ze op hun tempo dat een keer over gaan nemen.
Ja.
Als jij uitlegt dat het de regel is, als jij voordoet hoe het moet, als je thuis met ze oefent, dan komt die vanzelf.
Ja. En die sociale stukken, die zijn best wel ingewikkeld. Als het gaat over de waarom uitleggen. Mm-hmm. Mensen die zeggen natuurlijk al gauw omdat het zo hoort. Nou, dat is echt een dooddoener.
Ja.
Dan is het niet uitleggen op feiten. Maar ik moet bijvoorbeeld denken aan een volwassen persoon. Iemand, een oud collega van mij, dus die voor de klas stond, een leerkracht. En die had te horen gekregen van de directeur op school of de orthopedagoog, iets in die richting, dat hij de krukken van tafel moest halen van de kinderen die er niet waren. Dus wat hij deed was als de leerlingen binnenkwamen, haalden ze hun eigen kruk of stoel van tafel.
Ja.
En dan gingen ze zitten en gingen ze aan de slag. Maar van de kinderen die er niet waren, liet hij de krukken en de stoelen ondersteboven op tafel staan.
Oh ja.
En er werd gevraagd wat ik daarvan vond. En ik zei, ja, natuurlijk haal ik die eraf. Sterker nog, ik haal vaak in de ochtend überhaupt zelf al even alle stoelen eraf. Nou, dat was ook een, maar waarom dan? Wat maakt het uit? Nou, daar heb ik ook heel lang over nagedacht. En ik zei, ja, voor mij, als ik ergens binnenkom en ik maak het even groter, hè, de lampen staan uit en de stoelen staan ondersteboven op tafel en de gordijnen zitten dicht, dan voel ik me niet heel welkom.
Ja.
Dan voelt het alsof de dag nog niet kan beginnen.
Ja, is grappig. Mijn eerste gevoel is ook, en ik ga ook naar gevoel. Jij zegt dan voelt het. Ik ga ook naar gevoel en denk, oh, dat is niet gezellig. Voelt niet verzorgd. Voelt niet
met Nee, nou, dan vind aandacht. Ik gezellig dan nog minder concreet. Maar ik zat meer te zoeken naar een waarom is dat dan belangrijk? Dus het wat het doet. En dan probeer ik iets wat inderdaad
maar
een gevoel
kon hij
is.
Maar kon hij hierop sociaal pakken?
Nee, hij bleef het ingewikkeld vinden. En dat snap ik helemaal. Ja. Want ik zou ook, het gaat erom dat als kinderen binnenkomen, dat ze zich welkom voelen. Maar ook dat er een sfeer is waarin we iets hebben. We gaan aan de slag. We komen in de actie. En krukken op tafel illustreert einde van de dag. We gaan naar huis. Ja. Dus dat is een verkeerd plaatje wat je zeg maar krijgt.
Ja.
En concreter dan dat kreeg ik hem niet. En uiteindelijk zei hij ook, nou weet je, ik ga het doen omdat er nu van bovenaf is gezegd dat blijkbaar de verwachting is, dus prima. Maar ik vind het onzin.
Oh ja, zo lastig is
dus die. Ik kreeg hem niet daadwerkelijk goed. En ik denk dat, weet je, zeker bij de, als we het dan hebben over harenkammen, weet je, dan kunnen we een hele hoop dingen wat makkelijker uitleggen op feiten. Maar zeker als het volwassenen zijn die hier soms tegenaan lopen. Want in de regel loopt alles lekker. En gebeurt dit gewoon maar eens in de zoveel tijd. Dan zie je vaak dat, de waarom echt best wel complex is. En dat als je meer wil uitleggen dan omdat het zo hoort. Mm-hmm. Nou, ik vond deze echt
ingewikkeld. Hij heeft hem op gezag dus gepakt, dus dan ben je er.
Dus weer op autoriteit. Maar ja, of nee, dat zeg ik niet goed. Wel, hij heeft hem gepakt vanwege de negatieve consequentie voor zichzelf als hij het niet zou doen. Kijk. Want hij wordt ergens op aangesproken en hij weet, ik werk hier. Als ik dit dan dus nu niet doe, dan komt hij straks weer op een negatieve manier terug. En daarom doe ik het maar.
Daarom had hij motivatie om hem op te pakken, inderdaad. Ja,
dat was
het. En dit vraagt dus om heel creatief denken. Ja, ik denk gelijk, het zijn te veel prikkels voor de kinderen. Dus die kunnen zich niet concentreren in de les.
Ja, had ik ook gezegd trouwens. Ja. Was hij het ook niet mee eens dat iets zou zijn wat een prikkel zou opleveren.
Kunnen de kinderen jou niet goed zien, want er staan krukken voor?
Ja, dat zou kunnen. Die heb ik niet gezegd.
Ja, dat zijn dingen die... Maar soms blijft het zoeken en dan blijft het niet pakken. En dan heb je gewoon het daarmee te doen, inderdaad. Ja. En daarom is het wel handig als je dan alle technieken kent. En dit staat allemaal helemaal uitgewerkt in Auticommunicatie, ons boek. Maar als je die allemaal kent, kan je ook bij jezelf... kan je ook als jij die leerkracht bent, gewoon even langslopen. Oké, welke feiten kan ik bedenken? Kan ik hem pakken met het dood doen ook? Als ik dan ga zoeken naar mijn intrinsieke motivatie. Waar zit die dan? Zodat je gewoon... dat het wel oké voelt om het te gaan doen.
Ja. Ja, dus voor sommigen en voor mensen die hierop vastlopen... dat ze denken, ja, bij die kinderen snap ik dit... maar ik heb een partner of een vriendin of een cliënt... en ik merk dat ik vastloop op dat op uit moeten leggen op gevoel... dan ga je dus inderdaad creatief denken... hoe je het toch zo feitelijk mogelijk kan maken... zodat iemand wel bepaalde dingen kan doen... Omdat je wil bijvoorbeeld niet dat iemand dat het een opeenstapeling wordt en dat er uiteindelijk wordt gezegd: we gaan je contract niet verlengen. Want. En dan is het niet alleen die krukken natuurlijk, maar omdat er dan heel veel bijgekomen is. Waarin iemand ook denkt: ja, ik vind het onzinnig, dus ik doe het niet. Ja. Maar een werkgever verwacht het wel. En dat wil je gewoon voorkomen, want dat is zo jammer.
Ja, ja en wat ik net leuk vond in jouw voorbeeld is: wij zeiden we beginnen allebei op gevoel. Hè? En dat is niet. Dat is niet fout, want we hebben net al 3 keer gezegd... we doen niet gevoel, we doen niet inzicht, we doen feiten. Dan beginnen wij wel op gevoel. Waarom doen wij dat? Omdat wij ook zo liefst mogelijk, zo normaal mogelijk insteken. Je gaat niet direct in autocommunicatie naar de allerspeciaalste manier... want dan hadden we gelijk pen en papier gepakt... en waren we voor deze manier gaan tekenen. Maar dat past niet. Dus je steekt eerst in bij normaal. Wat is de normale communicatie? En op het moment dat dat niet werkt, dan ga je een stapje verder. Dan ga je een stapje verder naar specialere communicatie... en dan maak je nog een stapje verder. En zo zoek je naar wat past. En op een gegeven moment weet je gewoon... ja, bij mijn kind of mijn partner, dan sla ik dat gevoel in zich over... want die lukt echt niet. Of ik pak hem op feiten, maar ik ga wel daar een stukje samenhang in aanbrengen... zodat dat gevoel steeds meer kan. En dat dat op feiten ook aangeleerd kan worden. Dus daarin, ja, als je de technieken kent, kan je heel erg spelen daarin... zodat we... ja, ook samen met je kind, dat je aan het zoeken gaat naar wat werkt tussen ons. Want je kan als omgeving dit niet alleen doen. Je moet het met de persoon met autisme doen. En dat geldt andersom ook. Als jij degene bent met autisme, dan heb je ook je omgeving te betrekken en het samen te doen.
Je bereidt ook referentiekaders uit op deze manier.
Ja, dat ben je continu aan het doen.
Ja, dus je kunt ook, het leven is ook weer makkelijker te leven. Want er zijn gewoon best wel veel dingen in de wereld die moeten.
Ja, heel veel.
En waarvan het soms, nou ja, er zijn ook genoeg dingen waarvan ik zelf soms wel eens denk, waarom eigenlijk? Dus het hoort ook bij het leven. Dus hoe meer referentiekaders je daarvoor hebt, hoe makkelijker het leven weer te leven
is. Ja, er zijn heel veel dingen op een dag inderdaad die je moet en die je gewoon doet, omdat je de waarom al geïntegreerd hebt. Dus je doet het gewoon, je komt toch gewoon je bed uit en denk er niet over na.
Nee.
Nee, dat hoort er gewoon bij. Hopen we voor de meeste mensen.
En wat nog handig is, als je op feiten gaat uitleggen, is dat je gebruik maakt van als dan.
Ja, dat is als je gevolgen gaat verduidelijken inderdaad.
Ja. En dat doe je vaak ook op een feitelijke manier, maar dan ga je de gevolgen verduidelijken door dus uit te leggen, als je dit doet, dan gebeurt er dat. Of als je dit doet, dan voorkom je dat dat gebeurt.
Ja, je kan hem in de positieve en in de negatieve koppelen. Ja, want je kan zeggen, als jij je haren kamt, dan zie je er verzorgd uit. En dan heb je morgen niet... Oh nee, dat is dan niet. Nee, als je het niet doet, dan heb je morgen extra klitten. Ja,
ja precies. Bijvoorbeeld iemand die zegt... waarom zou ik meegaan op het werkuitje? Als je meegaat op het werkuitje, dan leer je je collega's beter kennen en dan kun je daarna ook gemakkelijker samenwerken. Ja. Die is wel vaag. Ja. Dus de vraag is of die concreet genoeg is.
Ja, maar dit is ook weer zo'n sociale complex.
Maar
dit is
ook een sociale
Want waarom
complexe.
Ga je naar. Kijk, Steven, je hebt geen zin in een werkuitje. Dan heb je daar om heel veel redenen geen zin in. En eigenlijk het liefst zou je gewoon iets anders gaan doen waar je wel zin in hebt. Maar er zijn sociale regels. Sociale redenen om het wel te doen.
Ja.
En dat vraagt weer om. Eigenlijk meerdere stapjes. Hè. Dat is het dan als jij meegaat. Dan kan jij contact maken met collega's. Die moeten dan misschien ook weer even voorbereid worden. Hoe doe je dat en wat is dan fijn? En met wie kan je dat dan doen zodat het lekker voelt? En als je dat doet, dan betekent dat dat je op je werk ook makkelijker contact maakt. En dat betekent dat je de projecten makkelijker kan afronden. Dat je misschien sneller gevraagd wordt voor dingen. Dat je misschien een stapje hoger op kan komen. Nou, zo'n rijtje maak ik nu, maar die kunnen meerdere kanten op. Je kan meerdere redenen op die manier uitwerken.
Ja.
En als jij zelf soms met dit soort vragen zit, pak pen en papier en werk dit uit voor jezelf. Wat kan de positieve consequentie zijn en wat kan de negatieve consequentie zijn? Ja. Dus de basis bij het uitleggen van de waarom is de uitleg geven op feiten. Je kan hier en daar een dooddoener gebruiken. Soms gaan we de gevolgen verduidelijken. Intrinsieke motivatie is een andere optie, hebben we het al uitgebreid over gehad. En twee andere manieren zijn ook nog door te gaan win-winnen.
En als jij je kamer opruimt, dan stop ik met zeuren. Is een gevolgen verduidelijken, maar met een stiekeme win-win.
Ja, want jij hebt de win dat de kamer opgeruimd is. En hij of zij heeft de win dat mama stopt met zeuren.
Ja.
Ja. En je kan ook een zwart-wit keuze geven. En dat is eentje die ik soms zelfs als eerste doe. Dat ik gewoon niet eens. Dan weet ik dat er een discussie aan kan komen. Die vaatwasser bijvoorbeeld bij die ene dochter die dat niet wil doen. Dan zeg ik al van tevoren: wil je de vaatwasser uitruimen? Of zou ik hem uitruimen dat jij hem inpakt? En dan programmeer ik al in dat er in ieder geval iets gaat gebeuren. En dan is de kans dat het gebeurt groter.
Ja, dat is mooi. En bij zwart-wit keuze moet ik ook denken nog aan dat er ook gewoon de optie is om het niet te doen. Maar dat het dan wel duidelijk is wat dan de consequenties zijn. Dus als je bijvoorbeeld weer dat werk uit je pakt, dan zou ik bijvoorbeeld ook uiteindelijk kunnen zeggen, oké, of je gaat wel mee op het werk uit je. En als je meegaat op het werk uit je, bouw je dus in een andere context aan sociale contacten. En dat kan je later in je werk weer helpen.
Ja.
Of je doet het niet, dan ga je niet mee met werk uit je. En als je niet gaat, dan mis je dus de kans om je collega's beter te leren kennen. En dan kan het zijn dat je daarna gepasseerd wordt voor een project.
Ja.
Maak ik even, dat zei jij.
Ja, je pakt twee opties en die maak je allebei heel duidelijk.
Allebei heel duidelijk. Ja. En dan zeg ik ook, ja, kies maar, want je weet nu wat de gevolgen zijn. En dat kan alleen als je ook akkoord bent met beide. Nou, in dit geval zou ik daar prima mee akkoord zijn. Maar ik heb bijvoorbeeld ook wel eens met leerlingen gedaan. Waarvan ik dan zei, kies maar of je gaat nu mee naar de gym. En dan praten we daarna dit conflict uit. Of je gaat niet mee naar de gym. En dan kun je nu met de IB'er zeg maar alvast gaan zitten. Mm-hmm. En een van de twee, maar ik ga nu naar de gym. Omdat ik 14 kinderen bij het hek had staan. Dus ik kon niet langer wachten. Dat kind wilde was met mij op dat moment uitpraten. Ja, kan niet, want ik moet mee naar de gym. Ja. En dan kan ik even heel snel, met puzzeltijd van een minuut, kan ik heel snel even zeggen, zo gaan we doen. Ik loop nu naar het hek. Als jij daar over 60 seconden bent, weet ik wat je hebt gekozen. En anders weet ik dat je daar bent. Maar dan vind ik ook wel allebei goed.
Ja.
Want dat is wel cruciaal. Als ik een zwart-wit keuze geef, kan ik niet daarna zeggen, nee, ik vind niet goed dat je meegaat naar de gym, want je zit nog te hoog. Ja, dan heb ik ook de keuze gegeven. Dan moet het ook allebei goed zijn.
Dan is het ook een optie.
Ja. Maar dat, dus ik gebruik het ook wel eens. Jij zegt het nu om discussie te voorkomen. Ik heb het ook zeker voor de klas wel vaker gebruikt. Als ik gewoon zelf dacht, ja, er moet nu een keuze gemaakt worden, want ik moet gewoon door. Ik kan nu niet langer dit gesprek voeren. Er staan andere kinderen op mij te wachten. Dus ik.
Ja, je gaat even drie stappen verder. Huppakee, die en die opties zijn er, kies.
Ja. Ja. En dat is natuurlijk binnen het onderwijs heb je vaak gewoon de tijd niet om heel uitgebreid stil te staan. En dan kan het een hele fijne. Kan het gewoon een manier zijn om toch even gauw.
Ja, zeker. Zeker. Ja. Maar dat is op een gegeven moment ook wel, vind ik, bij het verduidelijken met feiten. Het is omdenken, omdat wij dus heel snel sociaal een inzicht pakken. En tegelijkertijd, als je dat je eigen maakt, dan gaat dat ook heel snel. Want dan is Als je het hebt over het buitenzwemmen wat niet kan door de onweer. Hè? In plaats van dat je zegt omdat het onweert, zeg je omdat het onweert en dat gevaarlijk is. Water en onweer zijn gevaarlijk. Dus één zin extra. En als hij dan waarom gaat vragen, ja, dan ben ik hem eigenlijk iets heel moois aan het leren. Dus,
perfect, ja.
Ja, dat is eigenlijk top.
Ja.
Ja.
Nou, het is een heel rijtje dus qua aanpak. Dus voor wie
ja, en
nu
veel
door
te
de,
veel voor één aflevering, hoor.
Voor wie nu door de boom het bos niet meer ziet, ga inderdaad even bladeren door Auticommunicatie of eventueel door onze ringband de aanpak in beeld. Want daar staat onder het kopje waarom uitleggen staan ze ook allemaal genoemd.
Ja,
en,
maar als jij
gebracht.
Ja, klopt. Maar dat is wel echt een samenvatting. Dat is echt voor de mensen gemaakt die Geven de Vijf al heel goed kennen. Dus als jij zegt ik wil me hierin verdiepen, dan heb je echt eerst het boek Auticommunicatie nodig, waarin je echt in die technieken kan duiken.
Ja.
Ja. Gaan we naar de luisteraarsvraag. Een korte, maar misschien wel heel erg herkenbare. Er is een vrouw en die zegt: mijn man wil niet mee naar verjaardagen van mijn vrienden en familie. Want hij ziet het nut niet. Nou, ze noemt heel wat ze allemaal geprobeerd heeft. Maar laten we deze eens eventjes gaan kijken. Want ik denk dat veel mensen dit soort dingen herkennen. Het nut niet zien. Mm-hmm. En eigenlijk liever zijn eigen ding willen doen op zijn eigen manier. In plaats van dat sociale op zo'n verjaardag.
Als je ook zo'n partner hebt, maar het interesseert jou niet of die wel of niet meegaat. Dan is dat natuurlijk ook oké.
Ja.
Want als dat wat voor jullie werkt, moet je lekker blijven doen.
Nou, zeker.
Voor deze vrouw is het, die vindt het wel vervelend. Die wil gewoon graag dat haar man toch minstens een aantal keer wel meegaat met haar naar een verjaardag toe.
Ja. En het is ook interessant gewoon om samen eens te kijken naar hoe werkt dat? Wat zit hieronder?
Ja.
Dit zie je wel vaker bij autisme, dat echt vanuit het ik en eigen belang wordt gedacht. En vergis je niet, dat zegt niet dat mensen met autisme minder voor anderen over hebben, minder van jou houden, minder om je geven, of arroganter zijn, of hoe je het ook wil noemen.
Nul empathie hebben.
Nou, zeker niet. Maar het zegt wel iets over hoe ze gewired zijn. Het zegt wel iets over dus het ontbreken van het inzicht. Ja. Daarover zegt het wel iets. Sterker nog, ik denk juist bij veel mensen met autisme die dit soort dingen hebben, die dan een wat feitelijker brein hebben, dat als jij op feiten ook uitleg geeft, dat ze dan juist zoveel voor je over hebben en zoveel voor je doen. Alleen, nou, die heb ik al vaker genoemd, ook in de podcast, die vertaalslag heb jij als vrouw wel te maken. Je hebt hem wel net anders aan te pakken.
Nou, en het nut van mee naar verjaardagen van vrienden en familie van je partner, op feiten.
Nou, kom maar op. Het nut. Nou, er zijn. Nou ja, laten we gewoon eens even creatief gaan denken. Want we hebben dit nog niet van tevoren uitgedacht. Dat doen we eigenlijk nooit. Nut 1, wat ik dan als vrouw zou zeggen, is omdat ik het gezellig vind als die mee is.
Ja, die zou ik ook absoluut als eerste zeggen.
Ja, hè? Ja. Want dat is gewoon voor mij, omdat. Ja. En waarom is dat dan? Ga ik eerst even gewoon vanuit mezelf, omdat ik het fijn vind om dingen samen te doen met mijn partner. Omdat ik mijn partner heel leuk vind en het leuk vind dat hij dan mee is. Want dat is gezellig en kan iedereen zien hoe leuk een partner ik heb. Omdat
je dan niet het hele stuk in de auto in je eentje hoeft te zitten.
Ja. En op dat moment op die verjaardag, als ik eigenlijk niet zo leuk heb met de anderen of zo, dat ik dan met mijn partner nog leuk kan hebben. Dat is ook nog wel iets wat dan zou helpen.
Ik zou het ook fijn vinden als mijn partner mijn vrienden en familie goed leert kennen.
Ja,
en
dat is eigenlijk voor mij een volgende inderdaad. Ja. De relatie tussen mijn partner en familie en vrienden.
Exact.
Want die versterkt dan.
Ja.
En dat is mijn netwerk, die zijn belangrijk voor mij. Ik vind het ook fijn dat het belangrijk voor hem is. En dat die relatie goed is. Dat maakt dan ook weer dat onze relatie beter wordt.
Ja. Dus het heeft gewoon echt een wisselwerking.
Ja. Oké, nu vertalen naar een autistische man die hier het nut niet van inzit. Want dit is dus allemaal mijn nut. Dit is allemaal omdat ik het wil. En hoe gaan we hem dan aanpakken? Dan zouden we bijvoorbeeld kunnen zeggen, omdat in een relatie hoort dat jij dingen voor mij doet die ik graag wil en ik dingen doe die jij voor jou die jij graag wilt. Dus het is geven en nemen. En dit is een van de dingen die ik heel belangrijk vind dat jij geeft. Dan ga ik al meer naar het hoort bij relatie.
En ik zou hem daarbinnen, als dat handig is, ook nog afspraken maken over wat ik dan verwacht. En dan zit ik dus, als je het hebt over de verschillende aanpakken, dan ga ik dus naar het feitelijke stukje duidelijk op de 5 maken. Dus het kan ook zijn qua oorzaak dat iemand misschien dat op zich wel wil doen voor mij, maar dat de kaders te vaag zijn. Dat je niet weet, dat iemand niet weet wat hij kan verwachten en dat het dus te spannend is.
Ja.
Dus wat ik dan ga doen is afspreken, hoe lang gaan we, wanneer gaan we weer naar huis? Dan hou ik me daar ook aan. Of ik spreek af, jij gaat na een uur weer naar huis en ik blijf nog als ik het gezellig vind. Kan ook.
Ja.
Maar ik ga ook misschien wel voorspelbaar maken, wie zijn er allemaal? En wat is een beetje de setting? Zeg maar, zitten we in een kringetje om de salontafel?
Ja.
Zijn we buiten in een partytent? Gaat er gedanst worden? Is het echt zo'n feestje?
Ja. Ja, en wat jij nu heel goed doet en wat ik eigenlijk oversloeg net, ik ging gelijk naar een regel en hoort erbij. Wat jij heel goed doet is gaan kijken eigenlijk, waarom wil die niet? Zijn er nog andere onderdelen? Is er nog onduidelijkheid?
Ja.
Maar ook, ja, stel je voor dat je hem dan meeneemt en hij zit daar en je ziet hem ook heel ongelukkig zijn. Nou, eigenlijk kan hij niet zo goed social talken. Heeft hij daar niemand waarmee die matcht?
Nee.
Ja, dan is inderdaad ook wel een beetje de vraag, wat is het me waard? En wil ik dit? En als het me dan echt heel veel waard is, hoe kan ik het dan ook voor hem leuk maken? Hoe kan ik het ook voor hem fijn maken?
Ja, of een maximum aantal afspreken op jaarbasis. Of de bepaalde mensen, oké, bij deze vind ik het belangrijk dat je meegaat. Bijvoorbeeld mijn grootouders, want die hebben niet meer heel lang te leven. Dus dat vind ik belangrijk. Of mijn beste vriendin, want dat is mijn beste vriendin. Dus ik wil gewoon heel graag dat jullie elkaar beter leren kennen. Maar weet je, die kennis van mijn studiegroepje, nou, blijf je daar lekker thuis, dan ga ik daar wel in mijn eentje heen. Dat, die afweging kun je natuurlijk ook maken. Het is niet meteen alles of niets.
Nee.
Maar dat je elkaar in het midden ontmoet. Zoals jij ook zei, het hoort bij relaties. Ik doe wat voor jou en jij doet wat voor mij. Maar daarin kun je natuurlijk ook een compromis sluiten. Het hoeft dan niet meteen te betekenen dat je altijd op andermans verjaardagen erbij moet zijn.
Ja, ga je deze mee of de volgende? Of als het in de buurt is, kom een uurtje en dan fiets je daarna weer naar huis.
Ja. Dus dan zit ik niet zozeer de waarom. Ja, ik zit ook wel een beetje de waarom op feiten. Want de waarom op feiten is, het hoort bij een relatie. Maar ik ga dan wel daarnaast de kaders scheppen. Ook om te voorkomen dat het bij iedere verjaardag weer opnieuw terugkomt. Dan hebben we gewoon de kaders gezet en dan kan ik daar de keren daarna ook weer opteren. Maar ook dus wel om gewoon ook mee te gaan met, jij, voor jou zit hier weinig nut in. Het is vooral voor mijn nut. Dus dan ga ik ervoor zorgen dat het voor jou gewoon goed te doen is.
Ja, en tegelijkertijd kom ik dan wel ook weer terug op dat stukje, het hoort bij relaties.
Mm-hmm.
Want dat is gewoon ook wat wij te doen hebben. Wij hebben in een relatie, hebben wij te geven en nemen. En dat betekent dat ik heb te accepteren dat je soms niet mee bent. En dat je soms dat kletspraatje niet leuk vindt. En jij hebt te accepteren dat je soms wel meegaat. Omdat ik dan jou bij me heb en dat fijn vind. En daarin is het allerbelangrijkste, denk ik, om het gesprek te voeren. En elkaars verschillen oké te vinden. Want hij is verschillend voor jou, maar jij bent verschillend voor hem. We zijn allebei net zo anders.
Ja.
En we hebben dus met elkaars anders zijn, hebben we rekening te houden daarin. En dat is bij zo'n verjaardag, maar ik geloof dat als dat een issue is, dan zijn er heel veel andere dingen die langskomen. En hoe kunnen we dan met z'n tweeën dat balans vinden? Als er kinderen zijn in het gezin, komen er nog veel meer dingen bij. Zodat het allebei oké is. Dus die waarom uitleggen, ook duidelijk op de 5 maken. Ja, in zo'n situatie gebruik je natuurlijk niet echt een dooddoener, hè?
Omdat ik het zeg. Nee, in deze situatie nee. Zou ik daar toch ook niet voor kiezen.
Zijn twee volwassenen gelijkwaardig. We hebben het samen te doen. Ja,
ja.
Dus dan is
ja, als je
anders
zou zeggen dat hoort bij een relatie en het daarbij laat, dan gaat hij wel een beetje richting een dooddoener, vind ik. Maar dat is een beetje grensgeval.
Ja, maar dat doe je pas op het moment dat je al afspraken hebt gemaakt.
Ja,
en je gaat echt die gevolgen samen verduidelijken. Dus je gaat samen echt in gesprek. Oké, maar jij wil niet mee. Maar dat betekent dus dat als jij daar niet bij bent, er komen daar gesprekken. En die gesprekken gaan over bepaalde onderwerpen. En dan leren we elkaar beter kennen.
Ja.
En dat betekent dat we in die vriendengroep, waar jij dan dus niet bij zit, steeds meer relatie bouwen en steeds makkelijker met elkaar omgaan. Als jij dan wel een keer meegaat, dan is het moeilijker om daar weer bij te horen. Dan is het moeilijk om het gesprek aan te gaan. Ben je er elke keer, dan is de eerste 3 keer is die lastig. Maar vanaf dan ben jij zo gewend aan die verjaardagen en die feestjes en met die vriendengroep, dan wordt het voor jou juist leuk. Ja. En nu hoor je dat ik ook zeg, net 3 keer bijvoorbeeld. Dat zijn ook die feiten waarmee ik het dan dus duidelijk ga maken. Waarmee ik het voorspelbaar ga maken. En dus de gevolgen verduidelijk. Zelfs als de harenkammen, hè. Niet doen is meer klitten.
Ja.
Nu wel doen is gelijk netjes. En elke dag doen is...
Levert je dit op. Ja.
En dit kan... Als je dit niet gewend bent, kan dit dus zo'n ding zijn waar je heel erg moet schakelen. Omdat je denkt, ja hallo, het is een volwassen man. Maar dit heb je als vrouw van een volwassen autistische man echt te doen. En andersom ook, het is nu man-vrouw, maar het kan ook alle andere varianten zijn. Maar dit gaat even over een man.
Ik kreeg laatst na afloop van een lezing 2 ouders waren het. Maar het ging even over hunzelf, een stel... naar me toe en die vrouw die vroeg aan mij... gaan wij ooit iets spontaans kunnen doen? En toen keek ik die man aan. Zei ik, hou jij van spontane dingen? Nee. En daar moet ik hier nu een beetje aan denken. Want daarna ben ik natuurlijk verder met ze in gesprek gegaan... over waar denk je dan aan? En eigenlijk wat ik heb gedaan is gewoon tolken. Want die man kon heel goed uitleggen wat hij wel en niet wilde. En uiteindelijk kwam het erop neer dat hij dat toch ook wel wilde... als dan de kaders maar... duidelijk waren, dat hij dat best wel wilde doen. En dat spontaan voor hem voelde als... dan zeg je het nu en dan moet ik nu opspringen. En dat ging niet. Maar als het een uur van tevoren zou vragen... en de kaders waren duidelijk... nou, dan stond hij daar eigenlijk best voor open.
Oh, wauw. Mooi.
Dus dat was heel leuk. Dus voor hem was de waarom... uiteindelijk helemaal niet zo relevant. Terwijl zij dacht wel... haar vraag was steeds, waarom wil je dat niet? Maar... eigenlijk kwam het toch wel neer op de voorspelbaarheid van de activiteit die zijn vrouw dan wilde doen.
Ja, super tof.
Ja, 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 dat is heel leuk.
En dit is heel mooi, maar we weten ook hoe worstelen dit kan zijn. Hè? Dit kan zo zoeken zijn, mensen.
Ja.
Dit kan zo, ach joh. En dan denk je dat je hem hebt en dan lukt hij niet. En, ja. Maar die middenweg, die is heel belangrijk. Het concreet maken aan beide kanten en dan kijken, hoe doen wij dit? Dan moet ik ook weer denken aan die opmerking over... het maakt niet uit hoe de buren het doen.
Ja, niet gluren bij de buren.
Nee. Dat was meer voor vandaag. De volgende aflevering, aflevering 31... die gaat over relaties en autisme. We krijgen dan Ruud en Merel op bezoek. En zij gaan ons vertellen over hoe hun relatie is... als je allebei autisme hebt. Hoe gaat dat?
Bedankt voor het luisteren naar Geef me de 5 bij Autisme, de podcast... Als je je abonneert, dan word je op de hoogte gebracht zodra er een nieuwe aflevering online komt. Vergeet niet om een reactie op deze aflevering achter te laten, daar waar je deze aflevering hebt geluisterd of op onze social media. Als je nou meer wil leren over onze methodiek of je wil even kijken in de boeken die we onder andere in deze aflevering hebben genoemd, dat kun je allemaal vinden op www.geefmede5.nl. Daar vind je natuurlijk ook de cursus waar je bijvoorbeeld kunt leren hoe je die waarom goed kunt uitleggen, specifiek voor jou... vraagstuk. Nou, heb je nog vragen of opmerkingen over deze aflevering? Die mag je ook altijd sturen naar podcast@geefmede5.nl. Dat is geef me de 5 met het cijfer 5.